NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Er zijn meisjes in zijn leven, altijd nieuwe liedjes en publiek dat van hem houdt. Onze gast is als Valentijnskind onlangs 70 jaar geworden en is schandalig content. Hij viert zijn verjaardag met een plaat, een boek en een documentaire en geeft ons gratis advies voor het leven. Speel. Hier is Raymond van het Groene Woud.
Kunststof.
Uw presentator is Jelly Brouw.
Ja, Raymond, een van de mooiste zinnetjes uit de Nederlandstalige muziek is van jouw hand.
Dan ben ik al benieuwd.
Ze kan zo lekker lopen.
Ja, als je zo kijkt en je spreekt die zin uit, dan zie ik haar inderdaad wel lopen. En
ja,
dan ben
wie
ik tevreden.
Was het? Wat is de ontstaansgeschiedenis?
Ik heb haar gezien bij het Zuidstation in Brussel. Ik zat in de tram en zij liep vlak, misschien op de vluchtheuvel van de tram, ervan weg. In elk geval, ze stapte niet op. Dat heb ik gemist.
Helaas.
En ik zag wat ik zag, maakte de definitie en dacht ook direct, dat lijkt mij een goede start voor een liedje in het Nederlands. Want de zoektocht was nog zeer erg bezig. Hoe kan ik in het Nederlands zo zingen dat het gemakkelijk lijkt? Voor mezelf toch al.
En dit meisje weet van niks?
Nee.
Je kende haar niet?
Nee, dat zou ongelooflijk zijn. Hè?
Ja,
dat die
stel je het toch voor. Ja.
Er is nog zo iemand, ze weet niet wat ze doet. Dat was bij een andere tramrit.
Ja. Ze weet niet wat ze doet.
Ze doet het zo verschrikkelijk goed.
Oh ja. Dus als jij in de tram zit, dan wil er wel eens wat in je opkomen.
Ja, ja, maar je ziet veel, hè, als je de straat op gaat.
Het is ook zo'n mooi zinnetje, omdat het heel typerend is voor jouw werk. Omdat het heel vaak iets lichamelijks heeft, iets handtastelijks, zou je ook kunnen zeggen.
Ja, ja, het is een moeilijke periode nu, hè, met hashtag MeToo.
Ja.
Je moet zien waar de grens is.
Dat beluister jij waarschijnlijk met andere oren.
Die hashtag MeToo-affaire. Ja. Ik vind het uiteraard waanzinnig opgepompt, maar
Een item
in de media is per definitie opgepompt, want men hapt dan, iedereen heeft nu het coronavirus. Ik zeg niet dat er niks aan de hand is, maar je voelt dat het zo één kluif is voor een bepaalde periode. En wat dat betreft blijf ik aan de grond genageld van die keer dat ik in Baghdad was, op instigatie van een ultralinkse groep in België.
Oh ja,
dat had ik niet eens door. Ik kende die persoon die het mij met aandrang vroeg of ik dat niet leuk vond, of ik dat niet interessant vond om met een groep, ik zal het maar intellectuelen noemen, naar Baghdad te gaan om te zien wat de Amerikanen daar hadden aangericht aan ravage. Ik weet niet eens het jaartal, hoor, maar er was wel ravage. En er was een dokter bij van het WHO, World Health Organization.
Ja.
En tijdens een barbecue van Iraks mensenvlees zat hij zo te zeggen, zijn rustige filosofie was, elke dag vallen er 1000 doden door oorlogsgeweld. En dat zinnetje is heel goed blijven hangen. Ook de rust waarmee hij het uitsprak. Want dan besefte ik, dat is gewoon de staat van de mensheid, de staat van de wereld van vandaag. En het enige wat er in de media gebeurt is inderdaad een kluif kiezen. Ik kan moeilijk elke dag zeggen, vandaag zijn er ongetwijfeld weer ongeveer 1000 mensen gestorven door oorlogsgeweld.
Want zo kunnen wij alles relativeren.
Het moet een naam krijgen, het moet een plekje krijgen, het moet gefilmd zijn. En dat is het.
Ja. Voordat we van start gaan, Raymond, om te spreken over het nieuwe album, het fotoalbum, de tour die je gaat doen en de film die aanstaande zaterdag te zien is bij het Uur van de Wolf, gaan we eerst even naar de juryvoorzitter van de Woutertje Pieterse Prijs, Arjan Peeters, aan de telefoon, nu. Goedenavond, Arjan.
Goedenavond.
Dag, en jij gaat de nominaties bekendmaken voor de auteurs die de beste kinder- en jeugdboeken van 2019 hebben geschreven.
Ja, precies.
En dat is een spannend moment voor heel veel mensen. Toch?
Ja, zeker. En ik zal het maar snel daarmee gaan beginnen, denk ik. Want het zijn 6 titels geworden.
Dat zijn
uit
er veel?
Een aanbod van. Ja, maar dat waren er 150, hè? Dus we hebben er toch nog een heleboel laten afvallen. Maar deze zes zijn allemaal prachtig en zeer veelzijdig is het ook, die keuze. Allereerst Bizar van Sjoerd Kuiper. Een verhaal geschreven door eigenlijk de hoofdpersoon, Sally Mo, en die is 13. En dat is maar goed ook, want die is zeer eigenzinnig en overmoedig. En heeft ook nog een antwoord op de vraag waartoe wij op aarde zijn. Kortom, een boek zoals volwassenen eigenlijk niet meer durven te schrijven.
Maar Sjoerd Kuiper wel.
Ja, Sjoerd Kuiper wel. Ja. Brons. Dat is geschreven door Linda Dielemans samen met Sanne Terloo de tekeningen. Een prachtig boek, non-fictie, over een uiterst saai onderwerp, namelijk brons. Maar deze vrouw weet dit onderwerp zo te beschrijven dat het gaat lezen en zelfs nog een spannend verhaal wordt ook.
En tekeningen van brons, begrijp ik? Illustraties van brons?
Ook tekeningen van brons en van kinderen en mensen die ooit bronzen voorwerpen hebben gemaakt. En het gaat erover hoe het kan dat de bronstijd, inmiddels alweer enige tijd achter ons natuurlijk, maar van die bloeitijd ineens niks over was. Dus heel plotseling zijn we opgehouden brons te gebruiken en die zoektocht die wordt voltooid in dat boek.
De derde titel.
De derde. Flynn of de verloren liefde van een eenhoorn. En dat is geschreven door Henry Lloyd. En de tekeningen zijn van Laurens Ravi.
Het Henry klinkt Lloyd, totaal niet Nederlands.
Nee, maar het is ook een pseudoniem. Mm-hmm. Vermoedelijk is het een fan van Harry Lloyd. Ik weet het niet zeker, het zou kunnen, want het is een heel leuk en kunstig sprookje. Met identiteitswisselingen, twee koppige dwergen, eenhoorns en een liefde die triomfeert. Dus Flynn, of de verloren liefde van een eenhoorn, is ook genomineerd voor deze prijs.
Goeie titel. Vier.
Nummer vier. IJzerkop. IJzerkop, een historische roman van Jean-Claude van Rijkeghem. En je kan het al horen aan die naam, die komt uit België en wel uit Gent. Het is een historische roman over een broer en een zus. En het speelt in de Napoleontische tijd. En de zus wil graag ontsnappen aan haar leven. En die neemt deel aan. Die gaat het leger in het Napoleontisch leger. En moet daartoe dus mannenkleren dragen. En komt er eigenlijk ook nog langzamerhand achter dat ze die mannenkleren liever helemaal niet meer uit wil doen. Dus het is een zeer spannend en ongebruikelijk en historische verhaal.
Jeugdboek, denk ik. Of
jeugdboek,
niet? Ja.
Ja. Okay. En dan, nummer 5. Uit elkaar, dat is poëzie. Van Bette Westra en met tekeningen van Sylvia Weven. Uit elkaar gaat over scheiden. Een tegenwoordig dus zeer gebruikelijk fenomeen. Het komt vaker voor dan dat mensen voor altijd bij elkaar blijven. En dat is een groot drama vaak. En voor de ouders, ook voor de kinderen. Alleen in dit boek eigenlijk niet. Of zeker niet alleen. Want het wordt ook een avontuur. Er zijn nieuwe kansen. De kinderen krijgen veerkracht. En het zijn zulke geestige gedichten dat je bijna hoofdschuddend om het gedrag van die volwassenen die niet bij elkaar kunnen blijven, achterblijft.
Optimistische poëzie over scheidingen.
Ja, precies.
Oké. En dan de laatste.
Ja, het kan.
Ik ben benieuwd. En dan de laatste titel.
De laatste is ook iets heel ongewoons. Dat boek heet Zwerveling. En het is getekend door Peter van den Ende. Het is namelijk alleen maar getekend. Het is een woordloos boek. Maar toch is het een verhaal. En het is ook nog alleen maar in zwart-wit. Dus het is eigenlijk een soort Escher en Gustav Doré tegelijk. Het zijn de belevenissen van een papieren bootje op zee. En daar zit ook nog de hele milieuproblematiek in. Want die zee die is natuurlijk ook vergeven van de rotzooi die daarin wordt gegooid. Kortom, een avontuur en engagement. En prachtige tekeningen. Ja, de jury was verrukt en wist niet uit deze zes te kiezen. Maar dat hoeft nu ook nog niet.
Ik vind het ongelooflijk, Arjan Peters. Wat een gemêleerde lijst.
Ja.
Het gaat alle kanten op en alles is vertegenwoordigd. Alles en iedereen.
Ja. En nu kan iedereen Eigenlijk nu kan iedereen met ons mee gaan lezen en deze zes ook eens eventjes bekijken voordat we op 9 april de winnaar bekend gaan maken.
In de brakke grond. Veel dank voor je toelichting, Arjan Peters.
Ja,
dankjewel.
Graag gedaan.
En tot een volgende keer.
Hij nog een mooi liedje gaat zingen, bijvoorbeeld.
Hij gaat vast wel een mooi liedje zingen. Meneer de Postbode, ja.
Meneer de Postbode, dat is mijn favoriet.
Ja, die vind ik ook heel erg mooi.
Ja?
Ja, dankjewel, Arjan.
Oké, graag gedaan. Dag.
Raymond van het Groenewoud, je hoorde die laatste zinnen niet meer. Maar Arjan Peters zei daarnet dat meneer de Postbode een zijn favoriete liedje is van jou. En toen bedacht ik, oh ja, dat is ook zo'n mooi liedje. Heeft u voor mij nog een brief?
Ja, van een of ander lief.
Ja, dat verlangen. Ja. Goed, Raymond van het Groenewoud. Het was Valentijnsdag.
Ja, ik heb het geweten.
Ja, 14 februari. Ja. 70 jaar. En er is nog veel meer te vieren in dit kroonjaar. Want je zou dan verwachten, zo'n man is 70 geworden, zit 50 jaar in het vak. We doen gewoon de best of van Raymond van het Groenewoud. Maar nee hoor, gewoon een gloednieuw album.
Mm-hmm.
Een prachtig album. Speel heet het. En dan is er ook nog bijna een koffietafelboek.
Ja, zoiets lijkt het wel.
Toch?
Ja, ja.
Een leven lang dromen met autobiografische teksten en vooral heel veel fotomateriaal.
Ja.
En een clubtour. En komende zaterdag dan ook nog het Uur van de Wolf. Geheel gewijd aan Raymond van het Groenewoud. Prachtige, heel persoonlijke documentaire. Ik heb hem al mogen zien. En dan vraag ik me af, hoe is de verhouding mensenschuw en zoveel aandacht?
Ja, hoe gaat dat? Vanuit mijn invalshoek lijkt het... zie ik natuurlijk voor me nog hoe ik de filmer, de documentairemaker in mijn leven heb toegelaten.
Karel van Millegem.
Ja, inderdaad. Karel van Millegem, die ook het fotoboek heeft samengesteld. Dat is gewoon een ja of een nee. Hè? En vanaf de ja vind ik dat je mee moet werken. En niet humeurig doen.
Waarom zei je ja?
Omdat hij had zich eerst gemanifesteerd als fan, zal ik zeggen nu. Fan, zeggen wij.
Ja.
En dat was duidelijk zijn waarheid en werkelijkheid.
Dat tot voelde je ook
ja,
direct,
tot op het
genante
af, van, dat je weer moet denken, hallo, ik ben God niet.
Ja, echt?
Dat geeft een bepaalde druk waar je het moeilijk mee krijgt soms. Maar goed, ik dacht, het zal wel normaliseren als hij mij langer leert kennen. Dan ziet hij wel het niet-goddelijke aan mijn lastig bestaan. Of mijn lastige manier van doen. Maar het is toch, het bleef met liefde gemaakt. En hij had een echte ambitie van... ik wil dat de mensen snappen hoe het in elkaar zit. Ik weet niet of zo'n illusie kan waargemaakt worden. Maar ik was echt wel bereid om mee te werken. En zo met dat gevoel van... kijk, we gaan er nu eens samen voor.
En vond je het ook belangrijk om zo'n heel persoonlijk document...
Ja, belangrijk vind ik een te beladen woord, maar... Ik weet dat ik met mijn liedjesmateriaal in het hart zit van een aantal mensen in Vlaanderen zeker en een beetje in Nederland.
Paradiso is uitverkocht, en, hè? Ja, maar, vrij snel, 2 april.
Ik breng het altijd voorzichtig aan. Hè. Mm-hmm. En dan heb ik ook gedacht, ik kijk zeer graag naar documentaires en ik lees graag biografieën van mensen die ik koester. En dat zijn meestal zangers, liedjeschrijvers.
Mm-hmm.
Dus dat krijg ik van die anderen. Die hebben toch ook die inspanning gedaan. En in die optiek dacht ik, ik wil dat ook wel doen. Ik wil ook wel... Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, de liedjes, dat is wat ik geef. Wat moet ik er dan eigenlijk nog meer bij geven? Maar aangezien ik dat type klant ben die zo zegt, oh, wat leuk om van die persoon, of het nu Eric Clapton is, of B.B. King of J.J. Cale of Cesaria Evora. Het doet er niet toe. Helden en heldinnen. Daarvan ben ik toch nieuwsgierig. Aagje. Dan vind ik dat wel fijn om meer te weten. En daar zijn ook dingen bij die me raken.
Zoals?
Maar dat je beter leert begrijpen waarom iemand zo fungeert in het leven als dat die muzikant dan doet. Meestal komt het toch neer op gekwetst zijn en dat wegwerken in je zogenaamde kunst.
Dat is een hele goede samenvatting van de documentaire.
Oei.
Ik geloof het wel.
Nou, ik heb er geen zicht op en gelukkig. Ik ga over 10 jaar wel kijken.
Hè? Je hebt nog niet gekeken?
Nee. Dat lijkt me niet gezond voor mezelf.
Hè? Waarom niet?
Nou, ik vond het fijn om te doen. Allee, fijn. Ook slopend, hoor.
Ja, want ik hij is dus echt 3 jaar lang in jouw buurt geweest.
Ja. Ik vond het fair play. Dat vond ik het belangrijkste.
En hij heeft niet alleen jou geportretteerd, maar hij heeft je zonen gesproken.
Maar zo portretteer je ook beter, hè? Ja. Als het alleen maar de persoon in kwestie is die aan het woord is. Om een soort van evenwicht te scheppen.
De vrouwen in je leven heeft hij gesproken?
Ja, niet allemaal.
Nee, dan zou die documentaire echt uit 80 afleveringen.
Ja, het was een...
3 afleveringen in België.
Ja.
In Nederland dus samengebracht tot een uur van de wolf. We spraken Karel van Millegum. Vandaar ook dat ik met het woord mensenschuw kom. Maar ik geloof dat je jezelf ook wel eens zo hebt omschreven.
Dat is ook zo in zekere zin, ja.
Wat versta je daar eigenlijk onder?
Goh.
In welk opzicht ben je mensenschuw?
Ik vind mijn draai niet in gezelschappen van meer dan 2 personen. Tenzij er een zeer specifiek doel is. Ik herken mijn leven als ofwel alleen met mijn fantasie, zal ik dat maar zeggen. En amusement is er ook, tot op zekere hoogte. Dan het leven met de geliefde. En dan het leven met de muzikanten. Die ik niet zomaar de muzikant, maar de muzikanten met wie ik ook tussen aanhalingstekens getrouwd ben.
Ja, er staat een mooie quote in.
En dan op een bruin café zitten in de herrie. en dan moeten zeggen, wat zei je? De rest van samenkomsten spreekt mij niet zo aan.
Nee.
En in die zin kan ik als mensenschuw beschouwd worden, maar ook dat is dus weer betrekkelijk.
Ja, trouwens, dit brengt me, nu je dat zo benoemt, dat enorme café met die herrie. Dat is geloof ik een van de laatste nummers op het album.
Ah ja, die lekker
gezellig uitgaan. Vrienden aan de bar, vele uren stuk staan en lachen maar. En het blijft maar duren, stille zielenpijn valt niet weg te schuren. Lekker eenzaam zijn.
Ja, dat was een beetje geïnspireerd door een thema in de media. Men begint zo artikels te schrijven over de vereenzaming, onder meer door het gebruik van de smartphone. Dat is ook geen verrassing. En mijn lief, die kan ook smartelijk uit de hoek komen over haar type eenzaamheid, dat ik ervan opkijk. Want dan denk ik, die is toch heel sociaal. En dan beginnen we... Ja, en als amateurpsycholoog heb ik ook wel vaker gedacht, ja, dat is hier wel lachen en gieren en brullen geblazen, maar achter die façade voel ik toch, of meen ik toch te voelen, weer voorzichtiger gezegd, dat er een hulpeloosheid is en een eenzaamheid.
Het album, het ziet er trouwens, dat moet ik nog wel even zeggen. Het is een geweldig hoesje met een prachtige foto uit het stadsarchief van Amsterdam.
Ja.
Je was het tegengekomen, zei je net, in een boekhandel.
Ja, in een ateneumboekhandel in Amsterdam zag
Dolf
ik plots
Toussaint.
Een fotoboek staan van Dolf Toussaint. En toen dacht ik zo van alles tegelijk. Ten eerste, geweldig. Ten tweede, oh leuk, de jaren 60. En dan dacht ik ook nog eens in één moeite door, er is toch meer dan Ed van der Elsken. Dat vond ik zeer duidelijk te zien. En ik koester het enorm.
Beschrijf even die twee mannen.
Goh, hij fotografeerde onder meer in zwart-wit, dat was ook de tijd.
Mm-hmm.
Twee oudere mannen die hun weg zoeken in Amsterdam bij de ouderzijds Voorburgbal. Het lijken twee broers te zijn en je ziet aan hun manier van doen dat het typisch toeristenwerk is. De ene denkt meer dat het naar links is en de andere denkt meer dat het rechtdoor is. En dat we er ook aan denken hoe toeristen een stad kunnen bezoeken waarbij ze meer hersenpijn hebben van te zien of alles klopt, in plaats van gewoon eigenlijk door de straat te lopen en iets op te snuiven.
En het is niet voor niets een foto van Amsterdam, want je gaat op dit album veel terug naar je jeugdjaren en er staat ook een nummer op, Gewoon in Amsterdam. Laten we daarmee starten.
Waar ik als kind gelukkig was, Zowel bij oma als in de klas. Steek van weemoed, schrik er nu niet van. Mijn hart verloren in Amsterdam. Voetbal op het weiland en in mijn eigen straat. Ach, Raymond, die foto die allang niet meer bestaat. Ja, die oude foto, nooit zal die vergelen. Hoe we tot de avond stond, buiten bleven spelen. Pelé scoort maal 2, wij zijn nog maar 7. Hij is 17, dus we hebben nog wel even. Hier ben ik geboren, als je mij vergeeft. Dat ik even lieg, omdat jij zo in mij leeft. Blauw, wit, DWS, koekenbakker, Sparendam. En het rood en wit van Ajax Amsterdam. Steek van weemoed, schrik er nu niet van. Mijn hart verloren in Amsterdam. De Vara en de Avro, de romantiek van Provo, LP's en de concerto, de Tempel Paradiso. Daar verder zijn die tegels waar het mij overkwam. Dat ik ineens besefte, ik hoor bij Amsterdam. Blauw, wit, DWS, koekenbakker, Sparendam. Mijn hart verloren in Amsterdam. Ik hou van Amsterdam, New York in het klein. Of Brugge, grote, wilder, waar iedereen wil zijn. Hier voel ik me vrij, vrij en ongedwongen. Ik heb nog nooit zo liefdevol over een stad gezongen. En was jij een man, dan weet ik zo je vrouw. Immer vrolijk zingend, hoeveel ik van je hou. Altijd schijnt hier de zon, als je mij vergeeft. Dat ik even lieg, omdat jij zo in mij leeft. Blauw, wit, DWS, koekenbakker, Sparendam. En het rood en wit van Ajax Amsterdam. Steek van weemoed, schrik er nu niet van. Mijn hart verloren in Amsterdam.
Ja,
jij toen kind, bevrijd je daar niet van.
PS.
Laat je hart maar gewoon in Amsterdam.
Ja, het is zo'n lief liedje.
Ja, het valt best mee.
Maar ook alsof het iets schaamtevols is, je liefde voor Amsterdam. Schrik er maar niet van, zing je. Schrok je er zelf van?
Ja, ik denk dat zo'n bekentenis dat je misschien een waarschuwing moet uitzenden. En zeker in Vlaanderen. Dat ze, in Brugge zullen ze misschien denken, hij is van ons. En in Vlaanderen zullen ze dat ook wel een beetje denken. En in die zin dacht ik ook, misschien schrik er maar niet van.
Ja, ja. Dus je bent ook wel een beetje van ons, Raymond.
Dat zei ook ooit een dame bij een etablissement in Breda. Ja, ik weet wel dat je uit Vlaanderen komt, maar eigenlijk ben je van ons. Ik dacht, ze heeft gelijk.
Ja.
Ik leerde denken en spreken onder de vleugels van mijn Amsterdamse ouders. En ben pas vervlaamst vanaf mijn 19, 20 jaar.
Want, dat vertelt de film, je ouders scheiden toen je 5 was. En ja. Je op je 7e ging je terug met je moeder naar Amsterdam. En heb daar een aantal belangrijke jaren meegemaakt. Op de Montessori-school en in de buurt van oma. En je zegt in de film, als je echt iets wil maken, moet je teruggrijpen naar uw jeugd. Want dat is je gevoeligheid op zijn best. Die indrukken zijn eigenlijk de eerste moedermelk.
Ja, die gaan er het diepste in. Hoe een kind openstaat, dat is natuurlijk fantastisch. Assimilatievermogen, het opslaan. Maar ik heb het niet van mezelf. Er werd mij gewezen op het werk van Rainer Maria Rilke. En die schreef naar een aspirantdichter dat hij het dat hij in zijn werk zo moest te werk gaan. De zoek goed in je jeugd, want daar heeft zich alles afgespeeld. Het is maar een stelling, hè? Maar, mm-hmm. maar ik begrijp hem wel.
En je hebt hem gebruikt voor dit album.
Ja. Ik heb voor twee dingen eindelijk toegeslagen. Ik dacht al heel de tijd, ik wil over mijn vader iets zeggen. En ik wil over Amsterdam iets zeggen. Maar omdat ik het voor mezelf wel niet onbelangrijk vond, die thema's, dacht ik, ik moet zo een lekkere aanloop kunnen nemen. Ik kan het niet, wat ze in Vlaanderen noemen, tussen de soep en de patatten maken. ik moet er klaar voor zitten, zo. Iets plechtig tegenover mezelf.
Maar en waarom?
Ik wou zorgen dat het heel juist geformuleerd was. Dat wil ik altijd wel. Maar soms geef ik er wel eens een draai aan, omdat dat ik dan denk, ja, zo serieus moet dat nu ook niet. Ze was lekker eenzaam. Het gaat over iets pijnlijks, maar ik doe er eigenlijk sardonisch over. Maar zowel bij de vader als bij Amsterdam besef ik, terwijl we het erover hebben, hoor, dat ik het niet relativeer,
voor een keer. En je zei ook, toen we het liedje net instarten, zei je tegen me, het was te belangrijk voor mij om er luchtig over te doen. Wat ook alweer een mooi zinnetje is.
Ja, vooral dat alles juist had. Ik had meer materiaal, maar dan vond ik ook wel, het moet geen 6 minuten duren ook. En bij de opname had ik 1 pleziertje. Ik koester enorm een gezongen lied van Chet Baker, My Funny Valentine.
Ja.
De tekst heeft er natuurlijk niets mee te maken, maar de opname wel. Ik dacht, ik zei tegen de producer, ik hoop dat je mijn stem echt van voor zet. En dat
straks
dat
meer.
Quasi de enige
het
begeleiding.
Van 8 uur, oh, ja, want okay. Niet door de eens.
NPO Radio. 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Noord-Italië zijn nog eens 4 mensen overleden door het coronavirus. Daarmee komt het totale aantal doden in Italië op 11. Volgens de Italiaanse omroep Rai zijn er ruim 300 besmettingen. Uit steeds meer Europese landen komen ook meldingen binnen van besmettingen met het coronavirus. Zo is in Barcelona iemand besmet die recent in Noord-Italië was. Ook in Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië zijn gevallen gemeld. De man van burgemeester Halsema van Amsterdam accepteert alsnog de straf van het Openbaar Ministerie. Daardoor hoeft Robert Oei zich morgen niet meer te verantwoorden voor de politierechter. Oei kreeg een taakstraf van 40 uur omdat hij een onklaargemaakt alarmpistool in huis had zonder vergunning. De zoon van Oei en Halsema werd vorig jaar juli aangehouden nadat hij had ingebroken in een leegstaande woonboot terwijl hij dat pistool bij zich had. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel en tbs geëist tegen een man van 20 uit Neede, Gelderland. Hij zou 7 meisjes in de leeftijd van 14 tot 16 jaar seksueel hebben misbruikt. De slachtoffers zouden onder andere misbruikt zijn na feestjes waar veel drank en drugs werden gebruikt. De verdachte spreekt tegen dat hij de meisjes heeft gedwongen om seks met hem te hebben. De man werd afgelopen zomer aangehouden nadat de ouders van een van de slachtoffers haar als vermist hadden opgegeven. Ze werd door de politie bij de verdachte gevonden. In Utrecht-Overvecht heeft de politie vanmiddag meerdere schoten gelost bij een winkelcentrum. Agenten betrapten 2 personen op heterdaad bij het plegen van een autokraak. De daders probeerden vervolgens te vluchten in hun eigen auto. Toen ze vluchtten, probeerden ze in te rijden op politieagenten. Hierop losten de agenten vervolgens meerdere waarschuwingsschoten. Vlak na het incident is er een verdachte aangehouden. Naar de andere verdachte is de politie nog op zoek. Het weer vanavond en vannacht vallen verspreid over het land winterse buien. De temperatuur daalt naar 1 graad of 2. Hier en daar kan een laagje sneeuw blijven liggen. Morgen ook winterse buien en dan wordt het 4 tot 6 graden. En dan waait er een stevige westenwind. Dit was het NOS-journaal.
Kunststof. Raymond van het Groenewoud is te gast. En we spreken over zijn nieuwe album Speel, gloednieuw. En aanstaande zaterdag een Uur van de Wolf. Gewijd aan Raymond van het Groenewoud. Hij is namelijk 70 geworden en zit inmiddels 50 jaar in het vak. We hadden het net over het feit dat je voor dit album terug bent gegaan naar jouw jeugdjaren in Amsterdam. Montessori school daar. Veel bij oma vertoefd. En je ouders waren allebei Nederlands.
Ja, en Amsterdams.
Ja, Amsterdams. En je vader vertrok naar Brussel omdat hij niet mee wilde doen aan de politionele acties.
Dat klopt. Dat was de Tweede Wereldoorlog was nog niet gedaan. Of die politionele acties waren op til in Indonesië. En mijn vader met 2 kameraden, die zagen dat niet zitten. En mijn vader is via een omweg, heb ik pas vernomen trouwens, van naar Engeland eerst en dan naar Brussel.
Oh.
Maar de rest van de bende, want uiteindelijk was dat een bende van 6, 3 koppels. 3 koppels. Waar mijn moeder in betrokken was en haar zuster.
Ook?
Ja, tante Yvonne. En de derde vrouw werd dan van de slag ook tante. Door de hechtheid van die groep. Maar die was niet, die had geen bloedband met de rest. Mijn vader is dan ondergedoken in Brussel. Zeer bang.
Ja,
want het schijnt dat, dat werd mij altijd verteld, dat de Nederlandse militaire politie mocht zoektochten houden buiten Nederland. En in die zin was die angst te verklaren. Elke keer als er op de deur werd geklopt, was het geen Duitse meer van Aufmachen, maar misschien een
van de Nederlandse militaire politie. Weet je eigenlijk hoeveel jongens in de tijd zijn gevlucht of hebben geweigerd?
Nee, geen idee.
Ik heb ook geen idee.
Nee.
Was je vader activistisch?
Ik denk het niet.
Maar
een deserteur, ja, die bekend kleur in de zin dat hij geen geweld wil gebruiken, denk ik. Die heeft het geweld. Ja, en ik begrijp ook na de Tweede Wereldoorlog. Als je dat hebt meegemaakt, dan, ja, het kan misschien dat je dan denkt, nu is het mijn beurt. Maar ik denk als humanist dat je zegt, nee, dank u.
Heb je daar veel met hem over gesproken?
Nee, helemaal niet. Hij is er ook nooit over begonnen. Hij had het meer over zijn positie in dat verhaal van die 6 personen. Waarin hij zich onderschat voelde. En bijna uitgelachen. Omdat hij niet zo gretig meedeed aan intellectuele politieke gesprekken. Hij zat dichter bij muziek.
Ja, vandaar dat je direct zegt, nee, hij was niet activistisch.
Nee, dat heb ik nooit herkend in hem.
Nee.
Maar wel geëngageerd in de zin dat hij leed onder de informatie in de media. Hij vond dat allemaal echt erg.
Waarom wilde je zo graag een lied over hem maken?
Ja, tijdens zijn leven was het heel grillig, onze vorm van contact. Hij kon je enorm in de steek laten door zijn handel en spreekwijze. Dat is niet alleen mijn evaluatie, maar ook die van mijn 2 halfbroers en mijn halfzus. Hij had het zo moeilijk met zichzelf dat over kon slaan op mensen met wie hij te maken had.
Waar zat de moeilijkheid? Wat?
Hij was gekweld, een gekweld mens in die zin dat hij zich miskend voelde. Voornamelijk in de wereld van de muziek.
Hij was muzikant.
Ja, maar het was zo verschrikkelijk om de brood. Ik interpreteer nu in zijn plaats, dat heeft hij nooit letterlijk gezegd hoor, dat hij met dat typische muziekvirus is geboren, waardoor je na een tijd zelf een keuze maakt, dat wil ik doen. En dan moet je daar zogezegd je geld mee verdienen. En dat lukt niet iedereen altijd zomaar. En dan kies je ofwel een totaal ander beroep, zodat je die muziek als hobby kan blijven doen, zoals jij het zelf ziet. Ofwel lever je je over aan het concept geld verdienen in de muziek, maar eigenlijk niet de muziek die je wou maken.
En dat deed hij.
Ja, en hij had wel talenten die erkend werden, arrangeren. Hij kon zeer goed partituren maken voor strijkers, voor blazers. Daar was hij allemaal bedreven in. Maar het betrof vaak niet de muziek van zijn hart. En dan wordt het zo om den brode, heet dat dan. En bandwerk. En hij vond zichzelf daar wel goed in. Maar hij vond dat hij ook te weinig appreciatie kreeg voor dat vakmanschap. Dat was allemaal zijn probleem.
Hij uit zich in het lied. Bitter en bot.
Ook in het lied, ja. En hij was meer dan ik besefte toen aan de drank. Dat is een oplossing, een tijdelijke oplossing voor het probleem.
Wat uiteindelijk het probleem is geworden.
Ja, dat is het. Hij was er te zwaar aan verslaafd, denk ik.
Bitter en bot.
Bespaar je de ellende, droom niet van de wederkomst. Je zou op slag alweer gaan drinken, en dat is toch van het allerdomst. Je hebt geleden alweer de liefde, de hang naar wat verwondering. Het was niet genoeg, geen een van beiden. Dan werd het maar verbittering. Bitter en bot, oh, bitter en bot. Dat werd je stempel, dat werd je lot. Ik bid tot de hemel, moeder van God. Maak me niet bitter, zo bitter en bot. Vader, vader, we hebben zo gelachen. Is dat geen troost, is dat geen strik rond al die bittere gedachten? Net als huilen, heel geschikt. Melige absurditeiten. Je kwam niet bij, je bleef erin. De kunst om even te vergeten. Heerlijke herinnering. Bitter en bot, oh, bitter en bot. Dat werd je stempel, dat werd je lot. Ik bid tot de hemel, moeder van God. Maak me niet bitter, zo bitter en bot. Vaak leiden naar het moeras van lelijkheid. De schoonheid was de andere kant op. Verkeerde plaats, verkeerde tijd. En toch, je maakt dezelfde keuzes. Men is toch in die keuze vrij. Misschien ben ik hierin onnozel. Misschien vergis ik mij. Bitter en bot, oh, bitter en bot. Dat werd je stempel, dat werd je lot. Ik bid tot de hemel, moeder van God. Maak me niet bitter, zo bitter en bot. Maak me niet bitter, zo bitter en bot.
Bitter en bot. Maak me niet bitter, zo bitter en bot. Maar hoe voorkom je dat?
Goh, ik heb gemakkelijk spreken.
Ja, op je 70ste, ja, en met succes.
Maar je moet er een kijk op hebben. Hè. Ik had een oom en tante die op een moment in psychoanalyse zaten. En hoe ze zich toen gedroegen, daar heb ik veel van opgestoken. Terwijl mijn stiefvader gescandaliseerd was door hun verandering van koers.
Wacht even.
Ik heb een oom en tante die
samen te maken, in psychoanalyse.
Ja, 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 die hadden te maken. Die tante is de zus van mijn moeder.
Ja, van de bende van
ja,
zes.
Ja, ja. En mijn moeder met mijn stiefvader gingen vaak naar mijn oom en tante. Ik was daarbij als opgroeiend kind. En dan zaten ze plots, die oom en tante, in fase van psychoanalyse. En om het zeer kort te schetsen. Daarvoor waren er altijd discussies over de wereldproblematiek. Dingen waar ze niks aan konden veranderen, maar waar ze zich geweldig in konden opwinden. Vooral de mannen.
Ja, mannen eigen.
Ja. En dan ineens kwam er iets anders in het leven. De oom en tante zeiden om de havengrap, ja, dat is hun probleem. En mijn stiefvader was gescandaliseerd door die verandering van koers. En ik begon ineens te begrijpen waar het over ging. Dat je je met je eigen problemen moet bezighouden. Dat je niet... nu verander ik nog eens van thema, hoor. Maar ineens moeite door was het... zij gaven mij het besef, je kan de hele tijd de schuld aan de anderen geven. Maar als je het bij jezelf zoekt, dan kan je er door eigen initiatieven een wending aan geven, waardoor er een oplossing is.
Kort gezegd.
Ik huldig dat niet elke twee minuten, maar ik weet, het besef is er wel geweest.
Want
in plaats van te zeggen, De anderen deugen niet omdat ze mij... Ze appreciëren mij niet genoeg. Je moet al beginnen met zelf...
Het standpunt dat je vader had ingenomen.
Je moet zelf al zorgen dat je tevreden bent met het materiaal dat je leeft. Met je keuzes.
Maar je zei net ook, terwijl we naar het
nummer luisterden... Ik dacht aan die laatste stroof, waarin ik dan debiteer... Je liet je te vaak leiden naar het moeras van lelijkheid. En dat vind ik zeer belangrijk in het leven. En dat deed me ineens denken aan die vader-Indiaan die aan zijn zoon zegt... Elke mens bestaat uit goed en kwaad. Hij draagt eigenlijk in zich de plant van het goede en de plant van het kwade. En die zoon vraagt heel nieuwsgierig, en welke plant haalt het dan? Ah, de plant die het meeste water geeft, zei hij. En dat is eigenlijk hetzelfde verhaal.
Ja, ja, ja.
Als je je laat zuigen naar alles waar je wrevelig en razend en gefrustreerd bij wordt, je bent wel... Ik weet niet in welke mate, maar... In eerste instantie zou je denken, je bent verantwoordelijk voor die keuze die je maakt op dat moment.
En je had het slechte voorbeeld, waardoor je wist, zo wil ik het in elk geval niet doen.
Dat heb ik... Ik weet niet of ik dat ooit letterlijk gedacht heb, maar... dat was in wezen wel een les. Dat je in elk geval bij jezelf moet beginnen en niet moet zitten wachten tot een ander het goed vindt.
Ja.
Altijd maar koppig je eigen ding doen.
Dat was jouw vader.
Ja.
Toen werd jij vader.
Ja, dat is inderdaad gebeurd.
Drie zonen heb je gekregen.
Ja, in mijn overmoed.
Twee zijn er te zien in Het Uur van de Wolf.
Ah, ja.
De jongste, Luca, is geloof ik ook te zien in België. Want daar hebben ze drie afleveringen.
Ah, ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet.
Wat voor vader was jij?
Ik maak me er meestal vanaf door te zeggen dat ik de clichévader ben die dan achteraf zegt ik had meer tijd moeten maken voor mijn kinderen. Maar ik voeg er ook altijd haastig aan toe. Ik denk dat ik er wel was wanneer ze me nodig hadden. En tot op vandaag geloof ik dat ook wel.
Zullen we even luisteren wat zij over jou zegt?
Ja, dan maak ik toch iets mee van die documentaire. Maar ja, precies. Zonder beeld is toch al een
winst. Helemaal voor niks. Door ons aangeboden. We horen achtereenvolgens Jasper en Leander.
Ik zou hem veel dingen kunnen noemen, maar verre van perfecte vader. Integendeel. De warme familie, zoals dat ik die soms zie bij vrienden en zo... Dat is er nooit geweest.
Mijn vader... Ja, hij zit in zijn eigen wereld. Constant. En dat is enkel dat liedje schrijven. Het is een mysterieuze man. Voor mij ook.
Het is een afwezige mens. En die op de eerste plaats vooral met zichzelf bezig geweest is. Dat kon beter. Als ik moet eerlijk zijn. Maar aan de andere kant, dat is ook hoe dat iemand zelf... gevormd wordt. Hè. Je kan dat bijna niet kwalijk nemen op een of andere manier.
Ik heb ook de indruk dat zijn pa tegenover hem niet zo aangenaam was. Door, zie je, bedoel, hoe hij het doorheeft en doorheeft en doorheeft.
Ja, Raymond van het Groene Woud, wat hoor je hier?
Ja, mijn oren klapperen. Maar ik vind het heel juist gezegd, dus dat klapperen is ook overdreven. Ja, ik heb helemaal niet de neigingen om daar tegenin te gaan of zo.
Maar dat je doorgeeft en doorgeeft, hè? Zoals Leander eindigt. Dat het contact, nou ja, wat je net ook zelf zei... met je eigen vader ingewikkeld was.
Ah ja, dat... Ik wil me er niet achter verschuilen... achter de algemeenheid van die problematieken van vader op zoon... Ik leer er gewoon van bij. En er zal niks aan veranderen, hoor. Maar ik denk natuurlijk ook... Allee, vertel toch ook eens van de momenten dat we het gezellig samen eten en drinken op kop, natuurlijk. Maar...
En de muziek die jullie samen maken, althans met Leander.
Dat is ze geweest, ja.
Dat zegt Leander trouwens ook in de film, hè.
Ja.
Dus ik zou toch nog maar gewoon even gaan kijken.
Op het moment dat jullie samen op
het podium staan... en jullie elkaar in de ogen kijken... dat daar dan liefde is. En dat dat ook al het andere wegmaakt.
Ah ja, ja, ja. Maar dat is het gekke natuurlijk. Ik zou direct meegaan in het verhaal dat ik afwezig ben. Maar die liefde is er natuurlijk.
Uiteraard.
Dat iets wat je van binnen in je voelt, daar is geen uitleg bij nodig ook. En als ze dat niet voelen, jammer. Maar ik weet dat het er is.
Mm-hmm.
Als ik aan hun denk...
Maar dat zeggen ze niet, hè? Dat denk, ze de liefde niet voelen, dat zeggen ze niet.
Maar goed, dat afwezig zijn, nogmaals, ik herken het. Maar je schrikt gewoon van dat het een 100% verhaal wordt. Ik denk voor mezelf, de passies in belevingen zijn zo... de vrouw, de muziek, de sport. En als ik zo hoor, hij leeft alleen maar voor zijn liedjes, daar kijk ik effectief nog van op.
Want dat is niet zo.
Zo ervaar ik het niet, maar ik vind wel dat iemand... Dat is echt iets aan waarheid. Ik zeg niet, hij vergist zich of hij liegt. Ik leer er gewoon... Zullen je gewoon bijgooien in de ogen van een ander bent?
Mm-hmm.
Dat doet me dan weer denken aan de kinderpsycholoog bij wie ik ooit was. Niet als kind, maar met een kind van mij.
Ja.
Die ik niet ga vernoemen. Trouwens, twee van de drie. En die zei dat je pas een evenwichtig te noemen bent als persoon als er een beetje evenwicht zit tussen 1, wat je van jezelf denkt, 2, wat een ander van jou denkt, en 3, wat jij denkt dat een ander van jou denkt.
Ja, ja, dan heb je het leven wel voltooid.
Ja, dan zit het wel goed als dat niet te ver uit elkaar loopt.
Mm-hmm. Hoe zit dat bij jou?
Daar ga ik nu over nadenken.
Dat heb je toen al gedaan, dat moet wel. Toch, want dat is een mooi
interessant
om
dat te vernemen van een kinderpsycholoog.
Maar toen heb je toch ook bedacht, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Toen je dat die kinderpsycholoog hoorde.
Oh, ik was optimist op dat moment.
Op dat moment?
Ja.
Ja?
Ja. En zelfs
nog steeds? Of nu minder?
Ja, het is wat uitvergroot, hè. Dat is wat ik moet bekennen. De dosering. Ik schrik van de dosering. Van dat het volledig... Dat ik alleen maar voor mijn liedjes leef. En volledig afwezig ben.
Is dat ook de reden waarom je nog niet naar die documentaire wilt kijken?
Nee, maar ik kijk niet graag naar mezelf. En zeker niet naar mijn huidige zelf. Er is iets vertederend aan iets van je jongere zelf. Maar je huidige zelf, dat vind ik maar niks.
Nee?
Niet in
spiegels. Wat dan? Wat zie je dan?
Te veel hetzelfde. Ik heb trouwens sowieso in deze periode... een beetje wel mijn bekomst van mijn persona...
Ja, omdat er zoveel is.
Ik was liever af, bij wijze van spreken.
Je andere passie, je noemde het net al, de meisjes.
Ha!
1977, ja. Heel even, kort. Dit bracht echt wat teweeg, hè, Remus?
Ja, zeker in Vlaanderen. Maar ook een beetje in Nederland.
Ja.
En dan denk ik in de eerste plaats aan Felix Meurders.
Ze komen zelden klaar, meneer.
Ja, dat had ik niet moeten zeggen. Volgens sommigen toch.
Nee. En Felix Meurders, zei je?
Die heeft het vaak gedraaid. Hij zat in een minderheidsgroep. Hij brak er een lans voor het plaatje. Ik heb trouwens nog een mededeling over die zons. Ik vind ze wel ongelooflijk wijs. Want ik had alleen maar een rechtstreeks conflict met mijn vader. Ik kon niet zo doordenken van... dat zal dan weer zijn probleem zijn van zijn...
Precies, je kon het minder goed analyseren op die leeftijd.
Ja.
Ja.
Maar die meisjes dus, hè? Ik wil je niet afleiden.
Want dat kan bijna geen toeval zijn. Want als iets leidend is geweest in je leven... want dit was je grote doorbraak, en die meisjes.
Ja.
En als iets leidend is geweest in jouw leven... dan is het wel die andere sekse.
Leidend? Leidend voorwerp? Sorry.
Nee, met EI.
Ah, we zijn er. Sorry. Met de Y. Ja, het is... Ik vind het een mooi... Ik vind het... een mooie reden om op deze aardkloot rond te lopen. Dan heb je af en toe de verrukking van het fenomeen te aanschouwen.
Zo als
dat is mijn oerbeeld. Ze kan zo lekker lopen. Maar dat is natuurlijk wel meer dan dat. Hè? Maar de andere, de verleidelijke. En dan, als je te veel zegt, de verleidelijke, dan zeg je... verneem je maar pas op. Hè. Er wordt hier ook nagedacht.
Is het trouwens ongemakkelijker om dit met een vrouw te bespreken?
Nee. Het is, daar heb ik niet bij stilgestaan.
Want wat voor invloed hebben ze gehad op je muzikale carrière? Want zoals je net al zei, van er is heel veel. Laat mij maar weer afwassen. Maar je hebt het allemaal toch aanschouwd nu zo. Over nagedacht. Ben je iets te weten gekomen over jouw verhouding tot haar?
Nee, dat niet door die documentaire. Nee, ik bedoel
niet alleen de documentaire. Maar je bent nu 70 en... Er zijn een aantal vrouwen gepasseerd. Je hebt over ze geschreven, je hebt ze bemind. Ja. Is er...
Ik vind de vrouw nog altijd dezelfde.
De vrouw, in de goede zin. Hoe bedoel je?
Haar vermogen om mij te vertederen, te ontroeren, te verleiden. Me dromerig te maken. Me van de saaie wereld weg te halen. Dat is eigenlijk het beeld, want dat heeft mijn lief ook geformuleerd, beter dan ik wellicht. Dankzij de vrouw met wie je dan bent, niet aan de aarde vastgeplakt te zitten. Met lelijke smurrie.
Weg te zweven. Niet aan de aarde vastgeplakt te zitten.
Weg te zweven.
Dat je weg kan.
Ja, weg.
Door haar, want dat zou zonder haar niet lukken.
Nee. Met muziek spelen is het anders. Dat is ook...
Dat is met je kleren aan.
dan zijn we er weer. Wat ik met veel plezier voordraag soms bij een optreden is de tussenteksten. Eens dat man en vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar vervlechten, komt de genezing. Hun verlossende vereniging is er een van tegengestelde. Dat vind ik mooie zin.
Ja.
Ja. Maar ik heb dat niet uitgevonden. Hè. Ik heb dat gevonden in een boek dat over Leonard Cohen ging.
Oh.
Maar ik denk niet dat hij het ook zelf had geschreven.
Dat hij het ook weer van een andere wijsgeer.
Misschien komt het wel uit de Bijbel.
Ja, wie zou het zomaar kunnen. Ja. Daar staan toch een paar wijsheden in. Zullen we nog even... Het is bijna tijd. Ik wilde ook nog iets uit de documentaire laten horen. Maar ik vrees dat je die gewoon maar moet gaan zien.
Ja, laat maar vallen.
Jij bent al lang blij. We gaan naar de tegel, want die heb jij inmiddels beschreven. Ik kan net niet lezen wat erop staat.
Ja, ik heb één foutje gemaakt, want dan ook doorgekrapt. Mijn oma werd al geëerd in het liedje Gewoon in Amsterdam. En bij haar thuis hing een tegel. En daar stond op, doe wel en zie niet om.
Doe wel en zie niet om.
Dus ze was D.A. Pennebaker en Bob Dylan met lichtjaren vooruit. Toen zij hun documentaire Don't Look Back uitbracht. Die oma van mij toch, hè? Ja, doe wel en zie niet om. Ja, het kan slechter.
Ik vind hem prachtig. Met dank aan oma.
Ja.
Toch? Dankjewel, Raymond van het Groenewoud. Je mag lekker naar huis. Daar heb je volgens mij heel veel zin in. Lekker afwassen thuis.
Ja,
En aanstaande zaterdag dus. Het uur van de wolf. Je kan gewoon één uurtje even kijken. Of over 10 jaar. Misschien is dat beter. Ja. Zo dadelijk langs de lijn en omstreken. Mooie avond verder en tot morgen.
Dank meneer van het Groenewoud. Morgen een interview met fotograaf Bertien van Manen. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Kom naar Tijlers in Haarlem. Een plek om je eindeloos te verwonderen. Nu te zien Dinomakers. Tijlers. Museum van de Verwondering.
Hallo, vraag je. Waar vind je de beste aanbiedingen voor verzorgingsproducten? Ga naar plein.nl. Daar geniet je elke dag van het grootste assortiment en de meeste kennis. Zoals nu tot 50% korting op alles voor je gezondheid van Luco Vitaal. Krachtig en goedkoop. Plein.nl. Thuis in verzorging.
Welk boek wordt managementboek van het jaar 2020? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist.
Bij Mr. Green leest u de Tesla Model 3 vanaf €650 per maand met slechts €130 bijtelling. Tot 28 februari krijgt u bij Mr. Green tevens 50% korting op de volledig zelfrijdende software van Tesla. Bestel vandaag ook jouw Tesla Model 3 op mrgreen.nl. Mr. Green, voor al uw Tesla's.
Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds.
Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen, wij muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
Lease een Tesla vanaf €130 bijtelling per maand. Mrgreen.nl voor al uw Tesla's.
De wereldtop hoor je in Muziekgebouw Eindhoven. Op 13 maart de gelauwerde meesterpianist Grigori Sokolov. Tickets op muziekgebouweindhoven.nl.